onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 10. En wij zingen de versen 1 en 9. Waarom, o Heere, blijft gij van verre staan? En vers 9. O Heer, gij wilt door goedheid aangespoord de wens van uw zachtmoedig volk voldoen. Psalm 10, de versen 1 en 9.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond is Psalm 32. Wij lezen met elkaar Psalm 32. Daar lezen wij het woord van de Heere, een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens, dien de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten, Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 35, vers 13. Psalm 35, vers 13. Na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen mediteren over de Heidelberger Catechismus, zondag 21, vraag en antwoord 56. Vraag en antwoord 56 van de Catechismus. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God om het genoegdoen van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover. Willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Hoe groot zijn, Heere, uw daden. Hoe groot is uw macht. Het past ons hier in uw huis, u te aanbidden, u te loven en te prijzen, omdat u de machtige God bent. We zien een heel klein stukje van uw macht in de wind die buiten waait, in de wisseling van de seizoenen, dat u ervoor zorgt dat de bomen hun bladeren verliezen en dat u, wanneer u ons het leven geeft, er ook weer voor zult zorgen dat de bomen weer uitbotten over enkele maanden. We zien uw macht in het rijk van de natuur, maar wij zien uw macht ook in uw woord. En dat woord mogen wij overdenken. En wij mogen in het bijzonder overdenken dat wonder van de vergeving der zonden. Daar willen wij u voor danken, Heere, dat u dat uitgedacht hebt, dat een mens die verkocht is onder het kwaad, een mens die het nooit meer met u kan goedmaken, dat u toch zo'n mens genade geeft. En dat niet omdat u de zonden door de vingers ziet, want dan zou het recht struikelen voor uw aangezicht, maar omdat u in de weg van betaling door uw eigen zoon vergeving van zonden bewerkt hebt. Dat raadsel waar niemand raad mee wist, hoe kon u de zondaar straffen en toch nog genadig zijn en toch nog die zondaar die de hel verdiend heeft, het eeuwige leven en eeuwige heerlijkheid schenken, dat hebt u uitgedacht. En dat is het wonder dat wij hier mogen overdenken. Zo zien wij uw macht in uw woord, in de openbaring daarvan. Maar wij zien ook uw macht daarin dat u werkt met uw Heilige Geest in mensen harten, dat u hen op de knieën brengt voor u. En daar zijn ook hele eigenwijze zondaren onder, die niet willen buigen en hun verzet niet willen opgeven. Maar u brengt hen allen naar uw soeverein welbehagen op de knieën, dat ze verbroken voor u neerliggen. Want uw macht is groot. Uw raad zal altijd bestaan en daarom danken wij u voor de wonderen van uw macht, voor het toepassende werk van uw Heilige Geest, waardoor mensen zondaren voor u worden. Ze waren het al lang, maar ze hebben het nooit beseft. Maar nu gaan hun ogen openen en zo worden ze voor hun eigen besef een goddeloze voor u, een walgelijke zondaar. En ze schamen zich voor u en durven nauwelijks nog om genade roepen. Maar dan zien we de macht van uw geest, nadat u een zondaar geslagen hebt, dat u die zondaar niet in de wanhoop laat omkomen, maar dat u, de heerlijke zaligmaker, hen voor ogen schildert vanuit uw woord. En dan krijgt een zondaar hoop op de levende God, hoop op dat wonder van het nieuwe leven, van vrede met God. En u bewerkt het, u past het toe, u doet het ook vandaag. Ja, overal op deze aarde, naar uw welbehagen. Heere, wij bidden u voor de vluchtelingen hier in de Staver. En voor andere vluchtelingen in ons land, die op alle mogelijke plaatsen nu een tijdelijk onderkomen vinden. We bidden u voor de vele vluchtelingen in Europa. Wij vragen u, Heere, of u wilt geven dat ook daar het geluid van uw evangelie mag klinken. Dat ook daar het wonder van de vergeving van zonden beleefd mag worden. We bidden u, Heere, voor deze wereld die verzinkt in het kwaad en in een golf van geweld en van haat. Wij bidden u om de voortgang van uw evangelie, van de vergeving van zonden, in de weg van geloof en bekering, dat u het nieuwe leven schenkt en dat u dode zondaren nieuw doet zijn door de macht van uw geest. Heere, wil zo werken op het zendingsveld, wil zo werken onder de aanhangers van IS, zelfs onder de strijders van IS. We bidden u om bekering van mensen die nu nog vastzitten in de islam. Heere, we bidden u om het zendingswerk en het zegen daarover. We vragen u uw zegen over de evangelieverkondiging in Gent. Zegen ook daar, broeder van Luttikhuizen. En geef ook dat daar uw woord bekend mag worden, ook onder de plaatselijke bevolking van Gent. We bidden u, Heere, of u met dat wonder van uw evangelie wilt werken in harten van kampbewakers in Noord-Korea. Of u ook daar tot bekering wilt brengen. Of u uw kinderen wil laten getuigen van u. O Heere, gedenk de gevangenen die om het geloof in u gevangen zitten. In het Midden-Oosten, in Iran, in Saoedi-Arabië, in vele landen die wij niet eens weten. U weet alles. Heere, we bidden u dat uw kerk verlevendigd mag worden en dat u ook in onze gemeente zult werken. Want wij zijn ook allemaal zondaren. O, we weten dat. We weten dat zo goed. En daarom zou het best wel eens kunnen zijn dat we het helemaal niet weten. Dat het alleen maar woorden zijn. En dat het ons daarom ook niets doet. O Heere, maak ons dan zondaren voor u. Wil ons ontdekken aan onze ondankbaarheid, aan onze onverschilligheid, aan de boze gedachten die in ons spelen, die we zelfs ook nog koesteren. Laatdunkend over anderen spreken en denken, onszelf verheffen boven een ander. Wij bidden u om uw licht. We belijden u dat we zo verblind zijn door eigen waan en door alles wat ons bezighoudt in deze maatschappij. En dat we daarom onze schuld niet als zonde zien. Heere, ontdek ons eraan. Verbreek ons eronder. En leer ons roepen om een genadige God. Leer ons roepen bij u. Bedelen bij u aan de bron. Om het leven, om de verzoening, om uw geest. Opdat wij het mogen begrijpen waarom de profeet het uitroept. Wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft? Heere God, wil zo in ons midden werken om te bekeren, om te verootmoedigen, om harde harten te versmelten. En dat wij u op het oog krijgen, dat u het doel wordt van ons leven. En dat we u leren lief krijgen, juist om dat wonder van de vergeving der zonden. Wil ons leiden vanavond, help uw dienaar in het spreken. Help ons allemaal in het luisteren, ook als we thuis meeluisteren. Schenk ook daar uw zegen. Wil hen vertroosten die vanwege noodzakelijke arbeid niet in de kerk kunnen zijn. Geef dat ze toch ook op een ander tijdstip toch zullen luisteren. Dank u voor de middelen die er zijn, voor de website met zoveel preken die daarop staan. Geef dat daar ook veel gebruik van gemaakt mag worden en dat ook dit werk tot zegen mag zijn. Kon het zijn tot ver buiten onze gemeente. O Heere, wij bidden u om de verheerlijking van uw naam in ons land en volk. We bidden u om wijsheid voor onze regering in beslissingen die genomen worden. We bidden u voor uw volk Israël. Wilt u haar verlossen van al haar vijanden, maar wil vooral, Heere, hun ogen openen, de bedekking die op hen rust wegnemen, opdat ze Jezus Christus, hun Messias, mogen zien als de schoonste onder de mensenkinderen, als de leidende man van smarten, als koning over Sion. Heere, doe nog wonderen onder Israël. En doe, Heere, dat er zo zegen over de volkeren mag komen door de bekering van Israël. Zo hebben wij u veel te bidden. We hebben u niets aan te bieden, want we hebben alleen maar vuil en gebrek. Want zelfs onze beste werken zijn met zonden bevlekt. Ga niet met ons in het gericht, Heere, maar zie ons aan in de verdiensten van uw lieve Zoon. En schenk ons om zijnentwil de krachtige werking van uw Heilige Geest. Amen. Zullen wij zingen Psalm 32, de versen 1 en 3. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. 32, 1 en 3. Geliefde gemeente, in zondag 21 van de catechismus zien wij de weldaden die de Heere Jezus verdiend heeft voor dit leven hier op aarde. Daarin gaat het over de kerk van Christus. Het is een weldaad om tot de kerk van de Heere te mogen behoren. Het is een weldaad om lid van een gemeente te zijn. En dat geldt voor alle leden van een gemeente. Een zegen dat er mensen om je heen staan die ook met je meeleven en voor je bidden, als het goed is. Maar in bijzonder om een lid te zijn van de ware kerk des Heren. Dat betekent ingelijfd te zijn in het lichaam van de Heere Jezus Christus. Om een innerlijke band te kennen met allen die de Heere vrezen. Dan hoort u bij een gezin, het huisgezin van God, van alle tijden en plaatsen. Dat is zo heerlijk. Om persoonlijk ingelijfd te worden. En dat vindt plaats niet doordat u lid bent van een kerk. Maar dat vindt plaats in de weg van wedergeboorte. In de weg van bekering en geloof. Dat iemand overgezet wordt vanuit de dood in het leven. En zo deel krijgt aan de Heere Jezus. En dan zien we gelijk ook. Die tweede weldaad voor dit leven is de gemeenschap der heiligen. Maar dat vloeit weer voort uit die gemeenschap met Christus. En om dan om een vriend en een metgezel te zijn van allen die uw naam vrezen. Dat is een weldaad, dat is een zegen. Dat rijk, dat is het rijkste wat in uw leven kan overkomen. Dat God u waardig mag keuren, al zijn wij niet waardig. Maar het is dat God een mens aan zijn zoon verbindt. En dat is de tweede weldaad, de gemeenschap der heiligen. Maar dan is er ook een derde weldaad, beschrijft zondag 21 voor dit leven al. En dat is de vergeving der zonden. Wat een verschil is dat. Dat een mens die geen vrede had en in benauwdheid leeft, dat hij in de ruimte gesteld mag worden. Dat hij deel mag hebben aan de verlossing die er is in de Heere Jezus Christus. Dat zijn schuld weggedaan is. Dat zijn zonden hem vergeven zijn. Dat er een open toegang is tot God. Wat een vrede wordt dan ervaren. De weldaad van de vergeving der zonden. Nou, dat is een weldaad voor dit leven hier op aarde. Dat wordt nou beschreven in zondag 21. In zondag 22, hopen volgende week, zo de Heere willen we in de toekomst te bezien. Daar ziet u de weldaden verdiend door de Heere Jezus voor de toekomst. Kunnen we denken aan het, dat is de opstanding van het lichaam. Dat kennen we nu nog niet. De laatste dag zal dat zijn. En ook het eeuwige leven. Het begin daarvan is nu in het leven van een kind van God. Want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Nu al. Dat wil zeggen, dat principe van dat eeuwige leven, dat werkt. In het leven van een kind van God, dat is rijk. Maar uiteindelijk is dat eeuwige leven, dat voelt u, komt heerlijk tot vervulling in het hiernamaals. Bij de Heere in zijn heerlijk koninkrijk. Dus zondag 22, zeggen we, gaat het over de weldaden voor het toekomende leven. Wij denken nu aan zondag 21 en dan dat laatste gedeelte over de vergeving der zonden. Nu hebben wij juist met elkaar gelezen psalm 32. U kende die psalm al. Ik neem aan dat u hem ook vaak gelezen hebt. Het is een prachtige psalm. Waarin er gelijk al begint hoe rijk het is. De psalm zingt daarover. Welgelijk zalig is hij wiens overtreding vergeven is. O, wij zijn er zo aan gewend. We lopen gevaar dat we er geen wonder meer in zien. Wel gelukzalig, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Kijk, zoals de Bijbel dat zegt en bejubelt, zo kan een moslim dat niet zeggen. Want een moslim weet het nooit zeker. En zo kan een Rooms-katholiek dat ook niet zeggen. Die weet het uiteindelijk ook niet zeker. En een hindoe kent dat niet. En al die wereldgodsdiensten kennen dat niet. Dat God de zonden vergeeft, wegdoet en er nooit meer op terugkomt. Nooit de zondaar daarmee verwijt. En dat de Heere God dat doet om niet uit genade. En dan toch betaling vereist door zijn zoon. Dat is het wonder van de vergeving der zonden. En in het Oude Testament en Nieuwe Testament, daar wordt er van bejubeld en gezongen. Er is in principe geen verschil tussen Oud en Nieuw Testament. Het Nieuwe Testament werpt licht en verklaart het Oude Testament. En het Oude Testament wijst heen naar het Nieuwe Testament. Het zijn de twee lippen, zei Luther, waardoor God tot ons spreekt. En zo ziet u het hier, de verzoening. Waar Paulus over spreekt, over de verzoening van de goddelozen door geloof alleen. Dat wordt hier ook al bezongen. In het Oude Testament. In het Oude Testament kregen ze ook vergeving van zonden. Zonder dat zij er iets voor hoefden te betalen. Wel gelukzalig. Dat is ook zo'n schitterend woord. Het is niet zalig. Het is niet gelukkig, het is zelfs niet gelukzalig. Nee, het is wel gelukzalig. David hier kan er niet over uit dat God de zonde niet toerekent. Dat de Heere de schuld bedekt. Hij jubelt erover. Het is ook heerlijk. Het is ook een bevrijding. Deze psalm benadrukt driemaal hoe heerlijk het is en welgelukzalig is wanneer de overtreding vergeven is, de zonde bedekt is, de ongerechtigheid niet toegerekend wordt. Staat er driemaal. Heeft een bedoeling. Geïnspireerd door Gods geest. En zo beschrijft deze dichter in psalm 32 ook driemaal dat hij zijn zonden belijdt. In vers 5, mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En dan zien we ook verder in deze psalm de drievoudige jubel van diepe blijdschap dat God de zonden niet meer toerekent. Dat is zo heerlijk. Hier jubelt een kind van God en zegt, vers 7, gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. En dan zien we weer drie keer in vers 8... hoe de Heere zo'n mens verder zal leiden en voor hem zal zorgen. Ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En zo is deze psalm 32 een machtige lofpsalm op dat wonder van de vergeving der zonden. En dit wonder komt steeds weer terug. De profeten zingen erover. Heel de tempeldienst en de offerdienst spiegelt het af en wijst heen naar het Lam Gods. Johannes zag het. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En de apostelen preken over de verzoening, de vergeving van zonden. En zo heeft de Heere Jezus die waarheid ons bekend gemaakt, als geen ander, dat hij gekomen is om zijn leven af te leggen als een rantsoen, als een losprijs voor velen. Daarom kan hij ook alleen rust geven. Daarom kan hij alleen het eeuwige leven schenken. Hij vergeeft de zonden. Hij is het lam dat God de Vader gegeven heeft uit liefde om verloren zondaren te kunnen behouden. En daarom zegt de Heere Jezus ook dat de Zoon des Mensen macht heeft om op aarde de zonden te vergeven. Ja, hij heeft die bevoegdheid, die autoriteit, omdat hij er zelf voor gaat betalen. Hij gaat zijn lichaam laten verbreken en zijn bloed laat hij storten als een volkomen verzoening. En daarom is dit wonder van de vergeving zo rijk en heerlijk om over na te denken. En het wonder is, de Heere Jezus heeft dat ook met zoveel vreugde verkondigd. Hoe is het mogelijk? Het kostte hem zoveel bitterheid. Elk wonder, elke vergeving, het kostte hem afschuwelijke pijn en lijden, dat hij ervan ineen moest krimpen, dat hij in de buitenste duisternis moest zijn, verschrikkelijk geslagen is. Het is niet met een pen te beschrijven. Er hangt inderdaad een zwart gordijn voor. De buitenste duisternis. Zoveel lijden. En toch heeft hij met vreugde dat wonder van de vergeving der zonden verkondigd, terwijl het hem zelf zo verschrikkelijk veel gekost heeft. Weet u wat ons probleem is? Dat wij onze zonden niet zien. We denken dat we het nog wel aardig goed doen. En de moderne mens uit onze tijd gelooft het en ziet het helemaal niet meer. Het is zowat de meerderheid. In Engeland hoorde ik laatst, nadat er een vraag gesteld werd aan allerlei mensen, gelooft niet eens in de hemel. En de meerderheid van onze bevolking gelooft ook niet meer in God. Sommige mensen geloven nog wel in een hemel, maar hebben een heel andere invulling daaraan. Want het is iets moois om te geloven. Maar ze geloven niet in God. Ze kennen ook hun zonde niet. Wat is zonde? Wat is dat? Zegt ze niks. Het begrip zonde. Ze denken als je een vaas omgooit, dat is zonde. Iemand heeft eens gezegd, het is de zonde van de moderne tijd dat de mens de zonde niet als zonde beschouwt. En wat is zonde? Dat is vijandschap tegen God. Dat is rebellie tegen God. Dat is de Heere niet als koning willen accepteren. Nee, de moderne mens spreekt van, ja, geen goed gevoel erbij hebben. Of wat frustraties hebben. Of wat moeite ergens mee hebben, of ongenoegen ervaren. Maar Hij wil niet horen van iets wat zonde is in de ogen van God. Hij kent Gods wet niet, hij wil die ook niet kennen. Het is juist door de wet dat de Heere de zonde aanwijst. En daarom kun je ook zeggen dat zonde is alles wat tegen Gods wet ingaat. Maar wanneer ik de zonde niet zie en niet ken, ja, dan zegt de vergeving van zonden mij ook niets. Dan ervaar ik ook de vergeving niet. En ken ik ook niet de vreugde en de blijdschap waar deze Psalm 32 over spreekt. Dat ken ik dan niet. En de vertroosting van deze psalm ken ik dan ook niet. En daarom is het een ramp wanneer mensen hun zonden niet meer kennen. En wij in de kerk leven ook in deze cultuur. Wij wonen hier ook. En wij hebben ook veel te goede gedachten van onszelf. Wij vinden onszelf toch beter dan anderen. Een kind kan het zeggen als u vraagt, wie zijn er nou goed? Nou, wij natuurlijk. Ja, een kind spreekt de waarheid. Wij vinden onszelf beter dan anderen. We vinden anderen slechter dan wij zijn. We vinden eigenlijk dat we heel evenwichtig zijn. En we verbeelden ons alles, nou maar heel wat wel, goed te doen. En dan zwijgen we over onze zonden en willen die ook niet eens kennen. Het is vreselijk als we erover zwijgen. Als we er blind voor zijn. Geen last van hebben. Dan gaan we ze ook niet belijden. Dan hebben we ook geen vrede. Zolang iemand zijn kwaad niet ziet en niet belijdt, is het nooit goed tussen de Heer en zijn ziel. Ervaart hij nooit vrede in zijn hart. En kan hij geen rust in zijn leven kennen. Maar er zit toch wel van alles wat niet goed is. En toch ervaart de mens dat wel, noemt dat dan anders. Benoemt dat als frustratie of geen goed gevoel bij hebben, zoals ze net zeiden. Maar zo komen wel allerlei spanningen. Kapotte verhoudingen. Moeiten die een gevolg zijn van de zonden. En heel wat mensen zijn over hun toeren en daarom moeten ze naar counselors toe en naar psychologen. Ja, die kunnen allemaal hun plaats hebben, hou mij te goede. Dat zijn ook mensen die hun vak verstaan en ook goed hulp kunnen geven in bepaalde moeiten die in het leven zijn. Maar als dat het enige is, dan zit het niet goed. Heel veel mensen zitten vast in allerlei spanningen en moeiten die gewoon een gevolg zijn van zonden. Onbeleden zonden kunnen een mens depressief maken. Je kunt er zelf ziek van worden. Wist u dat? Nou moeten we natuurlijk niet de fout maken door te zeggen dat alle spanningen in het leven of psychische moeiten, dat die veroorzaakt worden door onbeleden zonden. Dat is niet zo. Het zijn ook door iemands aanleg of door wat iemand meegemaakt heeft. Door zijn karakter of door allerlei omstandigheden. Ervaringen ook. Sommige mensen gaan door zeer traumatische ervaringen die hen overkomen. En zo kunnen er spanningen ontstaan en psychische moeiten. En dat heeft op zich dan niets met zonde te maken. En er is ook hulp voor te krijgen. Het is verstandig als we daar biddend hulp voor zoeken. Maar het is ook waar dat zolang iemand niet de zonden belijdt, dat er dan spanningen in het leven kunnen ontstaan. Dat zegt de Bijbel ook. We hebben het gelezen zojuist. Psalm 32, vers 3. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Ik kon het wel uitbrullen. Is er dan niemand die voor me zorgt? Mijn beenderen worden oud, ik word vroeg oud. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Ik had geen rust, nog duur, dag en nacht. En mijn sap, dat is weer mijn lichaamskracht, werd veranderd in zomerdroogten. Kapot gebarsten aarde, zo is mijn hart. Waarom? Omdat ik niet mijn zonden voor God wil belijden. David heeft dat meegemaakt. Na de zonde met Batseba heeft ook een jaar lang het zwijgen ertoe gedaan. Een kind van God hoor. Maar die totaal van zijn plaats af was. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Waak dan, want uw vijand gaat rond, de duivel als een briezende, brullende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. En hij aast op kinderen van God. Niemand is er immuun voor. Waakt dan. Ja, waakt. Ogen open. En dicht bij de Heere leven. David was verachterd. Toen werden zijn lichaamssappen als zomerdroogten. Hij zweeg. En de enige weg is om ermee voor de dag te komen. Om het de Heere te belijden. En zo krijgt een mens adem voor een vermoeide ziel. En het is heerlijk om de zonden te belijden voor de Heere. Wanneer u denkt, nou is het mis en nou gaan alle lichten uit en nou zink ik weg. En dan kan een mens denken, nou dan verdien ik het ook maar. Maar wanneer een mens zo belijdt voor de Heere, nou wat gebeurt er? Vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. Dat doet die dichter. Hij belijdt zijn schuld voor God. Al het kwaad, al het verkeerde moet eruit. Neem uzelf maar onder handen. Doet u dat wel eens? Dat is goed te doen. Dat we nou niet eens over anderen gaan praten, maar nou over onszelf. Helemaal alleen, moet niemand anders bij zijn. Voor God. En dan gaat uw leven maar na volgens de 10 geboden. En lees dan maar de catechismus, wat die er allemaal van zegt. Heel praktisch. Dan komen we allemaal met schuld vanaf. En dan gaat u dat belijden voor de Heere. De verkeerde gedachten. U weet het, de hoogmoed, trotsheid, ondankbaarheid, houd er maar over op. We zijn een beerput. Gruwelen komen dan naar boven, gemeente. In mijn leven en in uw leven. Als God met ons in het gericht zou treden. Als Paulus moest zeggen, ik armes, ik ellendig mens. Als hij zichzelf de voornaamste der zondaren aanwees, wat zouden wij dan moeten doen? Maar om het dan eens uit te spreken, neemt u uzelf wel eens onder handen, uitspreken wat u nooit meer ongedaan kunt maken. En zeggen, Heer, ik ging over de streep, Ik heb mijn eigen eer bedoeld. En ik mis het doel in mijn leven door u gesteld. Uw woord zegt, vergeet geen van zijn weldaden. Ik ben 99% van al uw weldaden vergeten. Het is een zegen om de zonden te belijden. En dan klinken die heerlijke woorden uit Psalm 32. Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Ja, dat doet de Heere dan. Dat is het wonder wat u beleidt voor hem. En u pleit op dat werk van Christus. En u pleit op die levende hoge priester in de hemel. Dan bedekt de Heere de zonden. Ja, dat mag u geloven. U mag dat belofte woord geloven. Ook al voelt u het niet. En als u dat gelooft. Ja, dan zegt u het weer met Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. En wat zijn die weldaden die al uw ongerechtigheid vergeeft? En dan beleeft u het in uw hart. Psalm 103, vers 8. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dit is het wonder waar de catechismus over spreekt. We hebben het gelezen dat God om het genoegdoen van Christus wil, al mijn zonden nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Kijk, wat gebeurt er nou? Als u nou uw leven onderzoekt en u ziet meer van die zonden op uw leven, er komen er steeds meer bij. Dan wordt het een pak en dan gaat dat pak op je drukken. En dan gaat u het belijden voor de Heere. En wat doet de Heere? Hij neemt dat pak weg. Hij tilt het op. Gij vergaaft de ongerechtigheid, mijn zonde. De Heere neemt het op. En wat moet de Heere daarmee? Met al mijn vuil. Wat moet hij ermee? Hij wil het ook niet hebben. En dan legt hij het op zijn zoon. Dat zware gewicht. Wat u niet kunt torsen, dat legt hij op zijn zoon. Want de zonden moeten weg. En Christus heeft die zonden weggedragen aan het kruis. Die de zonde der wereld wegdraagt. En dan wordt het zo'n wonder. Hoe vergeeft God de zonde? Hoe vergeeft God de zonde? We zeiden het al. Die zonden worden op Jezus gelegd. Kijk, de Heere gaat niet de zonden vergeven uit een zekere zwakke toegefelijkheid door te zeggen, nou ja, het is eenmaal gebeurd, maar laten we er maar over zwijgen en we gaan wel samen verder. Dat gebeurt onder ons mensen en terecht gebeurt dat onder ons. Wij moeten vergevingsgezind zijn. Maar God kan niet de zonde zomaar overheen stappen. Want de zonden moeten betaald worden. En de vergeving van zonden gebeurt ook niet doordat God u laat werken en zwoegen en lijden en betalen. Die slechte vrouw die aan de voeten van de Heere Jezus was. Die genoeg had van haar afschuwelijk leven. En al haar vuil uitweende voor de Heere Jezus. De Heere Jezus vergaf haar zonden. Ze kreeg geen proeftijd. Vergaf de zonden. De verloren zoon, toen hij thuis kwam, hoefde niet eerst een tijdje te werken om die vergeving te verdienen. Werd zo aangenomen uit vrije liefde. Liefde, dat is God. Het gaat er ook niet om wat ik met mijn zonden doe. Maar het gaat erom wat God ermee doet. En hij legt de zonden op zijn zoon. En zo vergeeft de Heere de zonden door genoegdoening. En moet voor betaling voor geschieden. De catechisme spreekt over de genoegdoening van Christus. En u weet het, wat is dat, jongens en meisjes? De genoegdoening van Christus, dat is aan het kruis. Daar heeft de Heer Jezus genoeg gedaan. Daar heeft hij ervoor betaald, voor de zonden. En zijn bloed is genoeg voor de zonden van de hele wereld. En daarom kan die genoegdoening van de Heere Jezus gepreekt worden aan een ieder. Hij van God weggeworpen. En daar heeft de Heere Jezus de zonden betaald van zijn volk. Hij van God verworpen, opdat zijn volk nooit meer van God gescheiden hoeft te worden. Hij in de brand van de toren Gods, opdat zijn volk vrijgesproken worden. En wanneer dat gebeurt, wanneer de zonden kwijtgescholden worden, dan wil de Heer ook nooit meer terugdenken aan mijn zonden. Dan zijn ze eeuwig weg, geworpen in de diepte van de zee. Wat een wonder, de alwetende wil niet meer weten van mijn zonden. Wil niet meer denken aan wat ik verkeerd gedaan heb. En hij verwijt mij ook niet de zonden uit het verleden. Hij zal ze ook nooit meer tegen mij houden. En het gevolg is dat nu God aanbeden en geliefd wordt. Om dat wonder van de genoegdoening van Christus. O, denk even na over de genoegdoening van Christus. Dat is zo groot, dat is zo volkomen. Dat is inderdaad genoeg, zei ik net, voor de zonde van de gehele wereld. En daarom mag dat offer van de Heere Jezus aangeboden worden aan heel de wereld. Nu kan de prediking van het evangelie zijn tot alle mensen, dat zij hun zonden moeten belijden voor de Heere. En dan zullen ze ondervinden dat het bloed van de Heere Jezus ook voor hen genoeg is. En een kind van God die de vergeving kent, mag het uitjubelen. Dat de Heere mijn zonden nimmer meer wil toerekenen. En dan ben ik niet meer iemand met een verleden. Maar dan ben ik iemand die in de vrijheid staat. Van de kinderen Gods vrijgesproken. En dan word ik een schuldenaar. Een schuldenaar aan God. Aan zijn liefde. Aan zijn genade. Ik ben hem alles verschuldigd. Ik geloof de vergeving der zonden. En niet alleen mijn zonden, maar zegt de catechismus ook, mijn zondige natuur. Waarmee ik heel mijn leven tegen te strijden heb. Mijn zondige aard. Oh, dat is een wonder. Al dat overblijvend kwaad in mij. Waar ik het dagelijks, als het goed is, te kwaad mee heb. Die neigingen. Je wou het wel in één keer afrukken. Hoogmoedige aard. De andere is hard van karakter. We hebben allemaal onze zwakheden. Een kind van God moet er tegen strijden, tegen vechten. Kan dat ik strijden moet tegen verslavingen. Het kan zijn dat ik een afgod erop nahou, mijn buik, alcohol, seksuele zonden. Een kind van God moet er tegen vechten en strijden. En dat is een kenmerk van een kind van God, strijden tegen die overblijvende zonden, die tegen mijn wil in me zijn overgebleven. Hij mag die strijd nooit opgeven. En we kennen onze zwakheid. Misschien zijn de mensen hier een zwakte hebben, heel het leven door. Dat ze daartegen moeten strijden. Een bepaalde geaardheid, een bepaalde zwakte, waar we tegen strijden moeten. En als ik eraan toegeef, doe me weer in ga uitleven, dan komt de benauwdheid en de duisternis over mij. En zeker voor een kind van God, die de verzoende aangezicht van de Heere gekend heeft, dan gaat de Heere zijn aangezicht verbergen. En dan kom ik in duisternis terecht, een kind van God. De geestelijke verlatingen. En dat is verschrikkelijk. Dat is bitterder dan de dood. U weet het toch uit de Dordtse leerregels. En daarom strijden, belijden, strijden. En ook hier geldt het in deze geestelijke strijd tegen mijn geaardheid, dat de Heere mijn handen oefent en strijden, mijn vingeren ten oorlog. En we hebben allemaal onze gevoelens, onze zwakten. We zijn allemaal gevoelig voor bepaalde afbeeldingen, voor bepaalde zonden die geëtaleerd worden, waar we ons tegen moeten verzetten, er niet naar kijken, wegvluchten, strijden. Die oude natuur moet gedood worden. Die moet uitgehongerd worden, niet voeden door dingen te lezen en te bekijken. Wat je niet moet doen, dan wordt de oude mens sterker van. Nee, die moet uitgehongerd worden. Een strijd op leven en dood. En het kan wel eens zo zijn ook dat iemand die dacht dat hij een kind van God was, meegetrokken wordt, erin blijft en eeuwig omkomt. Judas dacht ook dat hij een kind van God was. En we weten niet hoe het met Demas verder is afgelopen. Hij verliet Paulus, kreeg de tegenwoordige wereld lief. We weten niet of hij teruggekomen is later. De schrift spreekt er niet over. De oude natuur moet dood. Dat is een gevecht op leven en dood. Maar wat een troost voor een kind van God in die strijd, dat de Heere ook mijn zondige aard mij niet toerekent. Wat een troost. Wat een bevrijding. De Heere bedekt dat met de gerechtigheid van Christus. Maar waarom roeit de Heere dan niet die zondige aard helemaal uit met wortel en tak? God kan dat toch doen? Jazeker. De Heere snijdt ook in het leven van zijn volk. Als ze tot bekering komen, snijdt hij zonden af. De dronkaard is geen dronkaard meer. En de hoerenloper doet dat niet meer. Maar de neigingen. Ze zitten er allemaal. Geef strijd. En struikelen. Zwakte. Waarom roeit de Heere dat niet helemaal uit? Straks gebeurt dat. Nu nog niet. Waarom dan niet? Omdat God ons wil beproeven. of wij ons leven lang genoeg hebben aan Christus en zijn genade. En opdat wij steeds meer waarde ontdekken in Christus, omdat we hem alleen nodig hebben als een bedekking voor onze zonde, ook voor onze aardzondige geaardheid. En dat wij ook hoe langer hoe meer uit het geloof leren leven. En dat we niet stilletjes toch zullen steunen op onze vooruitgang in de dienst van God. En ons gaan beroemen dat we toch wel een heel end gevorderd zijn. Nee, wij blijven arme zondaren. En opdat mijn hoop steeds dieper komt te liggen op Jezus Christus. En tegelijkertijd door die zondige aard waar ik tegen strijden moet, zie ik ook nog hoe zwak ik ben. Hoe zondig ik ben. Zo heeft de Heere daar zijn onderwijskundige doeleinden mee. Ons de Heer wil ons behoeden voor geestelijke luiheid en traagheid. Als de vijand niet meer gevoeld worden, dan worden we lui en vatsig. En daarom geeft de Heer ook die verdrukkingen waar ik vanmorgen over had. Hè, die verdrukkingen die steeds weer komen, niet voortdurend, maar die komen weer. Die zijn toch goed voor een mens. Verbind u dichter aan Christus. En zo is er ook een uitzien naar de totale verlossing. Straks is het over. Straks is het uit. Ik ben een vreemdeling hier op aarde. Een pelgrim. En ik leef voor de betere dag. Om met Christus te zijn. Daar verlang ik naar. Ja, zegt iemand, de Heere vergeeft de zonde, dat is waar. Maar voelde ik dat nou altijd maar? Maar weet u, gemeente, het gevoel bedriegt u. Het geloof overstijgt het gevoel. En gelukkig is de vraag van deze wijze schrijvers van de catechismus niet, wat voelt u van de vergeving der zonden? De vraag is wel, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En het geloof baseert zich niet op wat ik voel, maar op het woord van God. Het gevoel komt er wel bij, natuurlijk. We spreken over vrede en daar bent u helemaal bij. En blijdschap in de Heer en liefde tot de Heer. Nou, daar bent u helemaal bij. Maar dat is niet het hart. Het hart is het geloof. Soms is het gevoel er niet. En het geloof er wel. En wat is dat geloof? Dat geloof dat pleit op Christus alleen. Hij, mijn enige hoop. Mijn enige pleitgrond, mijn enige rustgrond, mijn enige goel, mijn verlosser. Dat is het geloof. Hij de volkomen betaling voor de zonde. Hij was het die de ram tot Abraham bracht, zodat Isaac niet hoefde te sterven en de ram kon geslacht worden in de plaats van Isaac. Christus is de vervulling van al de offers. U weet er, om Christus wil worden de zonden vergeven. Hoe weten wij nu dat de Heere Jezus zijn offer aangenomen is door de Vader? Hoe weten wij vanuit de schrift dat zijn bloed een volkomen verzoening is? Ja, het staat in de Bijbel, goed. Maar hoe weten we dat nog meer? Dat weet u heel goed vanuit het verscheurde voorhangsel in de tempel. Niemand mocht komen in het Heilige der Heiligen. En nu kon iedereen daar naartoe, omdat de schuld was weggedaan. En Christus stond op de derde dag uit het graf. En de Heilige Geest is gekomen en kan wonen in zondige mensenharten. Dat zijn de feiten waarop u mag weten dat het werkelijk waar is, dat u persoonlijk mag pleiten op dat offer van Christus, omdat dat alleen een volkomen verzoening is. Kijk naar Christus, zei Johan von Staupitz tot Luther in het klooster. Mediteer over de wonden van Christus. Dat is het fundament. Daar vindt u troost. U vraagt zich af, hoe wordt deze zaligmaker nou mijn zaligmaker? Dat is een goede vraag. Hoe wordt deze betaling nou mijn betaling? We hebben er al iets van gezegd. Maar laten we een voorbeeld gebruiken. Uit het Oude Testament. Zie, daar komt een man bij de tabernakel. Hij heeft een ram bij zich. Die man heeft gezondigd, hij weet het. Hij weet ook dat er verzoening moet komen nu. En die verzoening moet daar, op dat altaar, bewerkt worden. En die vrome Israëliet, die komt daar en ontmoet daar de priester. En hij beleidt zijn zonden voor de priester. En hij vertelt waarom hij dat offer meeneemt. Met schaamte beleidt hij zijn schuld. En zo mogen wij ook tot de Heere komen. En met schaamte onze zonden beleiden voor hem. Vervolgens moest de Israëliet zijn handen leggen op dat offerdier. En daarmee droeg hij als het ware zijn zonden over op dat dier. En zo mag u ook. Door het geloof. U mag opzien. En als u dat moeilijk vindt. Dan mag u zeggen. Dan mag u opzien tot Christus. In de hemel. En het uitspreken u alleen. Kunt mijn betaling zijn. En dan mag u als het ware, ja dat is het geloof, mag u als het ware uw handen leggen op Christus. En God vragen om uw zonden over te nemen. En die op zijn zoon te leggen. Vervolgens werd dat offerdier, dat er die ram werd meegenomen, het werd geslacht, het bloed werd gesprenkeld en de priester onderwees de Israëliet dat inderdaad hij verdiende te sterven om zijn zonden, maar er God genoegen nam met dat offerdier, met de dood van dat beest en dat dier moest sterven en nu kan de Israëliet vrij uitgaan. En dan mocht de Israëliet met dankbaarheid en blijdschap en grote verwondering teruggaan naar zijn huis. En zo mag ook nu door het geloof gezien worden op dat offer van Christus aan het kruis. En dat wanneer de zonden beleden zijn en de zondaar opziet naar de Heere Jezus als de enige betaling voor de zonden, dan mag die zondaar met dankbaarheid geloven dat God de zonden overneemt en op zijn zoon legt. En dat geloof in de schrift gaat altijd gepaard met bekering. Dus dat wil zeggen dat u die zonden ook laat. Want wie zijn zonden beleidt en laat, hij zal vergeving ontvangen. Dus dan wordt er gebeden dat u ook tegen de zonden zult strijden. En dan belooft de Heere dat hij uw zonden en uw zondige geaardheid niet meer wilt gedenken. En wanneer nou deze zaken werkelijkheid is in uw leven, dan gaat u God vrezen en God liefhebben. dan wordt uw ziel aan hem verbonden. U valt voor hem neer. En in dit alles werkt de Heilige Geest, die u uw zonden doet zien en die u wijst op dat offer en die u de woorden op de lippen legt. En dan ziet u uw eigen leegheid, uw verdorvenheid, uw onmacht. En daartegenover ziet u de volheid van zijn verlossing, van zijn genade. En dan spreekt u het uit, ik kan u nooit vergelden voor wat u voor mij gedaan hebt. Dan begrijpt u de psalmen, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere mijn sterkte. Dit is het aanbidden. Waar de Psalm 32 over spreekt, hierom zal u ieder heilige aanbidden. In vindenstijd, dan aanbidt u God. Dan ligt alles van uw leven aan zijn voeten. Dan krijgt hij alle eer. Dan is hij de eerste, de enige. Hij is alles voor u. En wat gebeurt er met u wanneer Christus niet uw betaling is voor de zonde? Dan moet u zelf betalen. Dan wordt u zelf het slachtoffer. En dan komt u onder het oordeel van God. Maar houdt er nou rekening mee dat onze God een verterend vuur is en dat buiten Christus wij allemaal als stro en hooistappel zijn. En het gaat niet goed als vuur en stro elkaar ontmoeten. En wat heeft de Heer Jezus gedaan toen hij die ontmoeting moest meemaken? Toen heeft hij verschrikkelijk geleden, pijn in zijn lichaam. Toen heeft hij verschrikkelijke helse angsten meegemaakt. Pijn in zijn lichaam, pijn in zijn ziel. Hij heeft ook schande verdragen. De duivels bespotten hem en bestreden hem. Hij werd uitgelachen door de mensen. Wanneer u zelf voor uw zonden moet betalen, houd er maar rekening mee dat u pijn zult lijden aan uw lichaam. Vreselijke pijn. Nog erger pijn in uw ziel. Die straf wordt ook vergeleken met helse vuur. En dan zult u uw schande moeten dragen. Uitgelachen te worden door de duivelen. Omdat voor hen was er nooit vergeving. Maar voor u wel. O, onderzoek uzelf. Hoe het is tussen u en de Heere. Laat het toch geen schijnheiligheid zijn. We kunnen voor de mensen wel heel wat betekenen. Ook in gelaat, ook in gewaad, ook in gepraat. Maar dat alles verrot is. In warme landen zijn die termieten. Zijn die beestjes, iets als mieren. En die kunnen hele houten gebouwen opvreten. Maar het uiterlijk staat het er nog. Het gebeurt allemaal van binnenuit. Kan ook geestelijk. Laat dat toch met niemand hier het geval zijn. Want niemand van ons hoeft die helse pijnen in te gaan. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Amen. Zullen wij zingen Psalm 103, het tweede vers, 103 vers 2. bidden en danken. Hoe zullen wij danken, Heere, voor uw onuitsprekelijke gave, voor wat u gedaan hebt. Tot in alle eeuwigheid zal uw kerk in de hemel u de lof, de eer, de dankzegging toebrengen, omdat u hen goden gekocht hebt met uw bloed. O heerlijk evangelie, heerlijke zaligmaker, liefdevolle God, geduldige Heilige Geest, barmhartige, drieënige God, lieve Heere Jezus, u zij al de eer. Open onze ogen voor u en voor uw schoonheid, voor uw liefelijkheid, voor uw noodzakelijkheid. Breng ons tot bekering. Breng ons op die plaats waar we onze zonden niet langer toedekken, maar onszelf hard aanpakken. Onze zonden belijden en het leven van u ontvangen. Heere, wees de naprediker. Ga met ons deze week. Zegen ook de bijeenkomst vanavond. De preekbespreking met de plus 16 achter in de kerk. Zegen de JV, de leiders daarvan. En hoor ons uit genade. Amen. Zingen wij Psalm 61, het zevende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.